onderdeel 3, dat is hoofdstuk 2, programma 3 tot en met programma 5. En dat zijn de pagina's 43 tot en met 58. Wie mag ik hier het woord geven? De heer Belleflam, geef ik u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot vraag 1 van pagina 54, hoe zijn jullie van plan verder te onderzoeken waarom de beleving van de burgers tegenover het culturele aanbod zo negatief is? En wat gaat u in de toekomst doen om het cultuuraanbod beter af te stemmen op onze burgers? Tot zover.
Wie van het college mag ik hier het woord overgeven? Mevrouw Agnes, bij deze geef ik u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vers van de pers, hebben we daarheen gekeken? Ik kreeg de mail om 4:30 vanmiddag. Er is gekeken naar de manier van onderzoeken. En blijkbaar is er in 2019 een burgeronderzoek Parkstad Limburg uitgevoerd, waarbij een aselecte steekproef onder burgers in dit onderzoek is uitgezet. En in 2023 is er een vergelijkbaar onderzoek geweest over de gemeentelijke dienstverlening. Maar de vragen werden anders gesteld. En dat verklaart waarom dat er ook andere percentages uit zijn gekomen. En in de vraagstelling werd expliciet op het cultureel gebied gevraagd of de gemeente op cultureel gebied weinig te bieden heeft. En daarbij werd als voorbeeld bijvoorbeeld aangegeven theaterbezoek en concertbezoek. Nou, dat hebben wij in onze gemeente natuurlijk vrij weinig. En nu al helemaal niet meer. En waarschijnlijk heeft dat ook geleid tot die 51%. Heerlen scoort bijvoorbeeld hoog met 12%, omdat zij zowel poppodia hebben als ook een theater. Dus dat verklaart inderdaad het hoge cijfer. Tweede vraagt u, wat doet u op dit moment om het cultuuraanbod te verhogen? Nou, we hebben recentelijk het zomerfestival Voerendaal gehad met een heleboel uitvoeringen ook in de kern Bocholt en in de kern Simpenveld. Ik ben zeer verheugd te mogen zeggen dat wij ook een uitvoering van Cultura Nova naar Simpenveld gehaald hebben. Dus er wordt hoe er precies vormgegeven wordt, hoor ik nog. Maar in ieder geval één middag of één avond komt ook Cultura Nova naar Simpenveld. Dus dat lijken me zeer goede beginstappen om in ieder geval die 51% zover als mogelijk naar beneden te halen. Dank u wel, voorzitter.
Dat brengt mij bij onderdeel 4, dat is hoofdstuk 2, de programma's 6 tot en met de programma's 8. Dat zijn de pagina's 59 tot en met 90. Wie mag ik hier het woord geven in de eerste termijn? Meneer Belleflam, geef ik u het woord.
Dank, voorzitter. Mijn eerste vraag luidt, met betrekking tot vraag 2 van pagina 67... Skeve Huske, of Huze, of hoe je het ook mag noemen, kunnen de woningen naar een andere locatie worden verplaatst? Mijn tweede vraag luidt, heeft betrekking tot vraag 3, pagina 73, product jeugdzorg totaal. De gemeente is inmiddels 9 jaar verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het voordeel is dat Simpenveld een kleine gemeente is, waardoor de jeugdigen die gebruik maken van jeugdzorg goed te overzien is. Hoe kan het dat de gemeente na 9 jaar nog steeds niet precies kan duiden waar de meerkosten worden veroorzaakt en daarmee geen inzicht heeft in de bedragen die zijn betaald? De derde vraag luidt, met betrekking tot antwoord vraag 2, pagina 77. U geeft aan dat u kennis heeft opgedaan omtrent het proces voor grootschalige opwekprojecten die we tijdens de realisatie van onze paletdoelstelling kunnen toepassen. Welke kennis bedoelt u? De vierde vraag luidt, vraag 3, pagina 81, riolering en waterbeheer. Heeft de natuurlijke overloop op de beken bij veel water negatieve gevolgen voor de KRW. Ja, kader richtlijn water. Ja. Met betrekking antwoord. De vijfde vraag luidt. Vraag 1, pagina 87. Weet u waarom er ondanks de verhoging geen aanvraag starterslening heeft plaatsgevonden? Tot zover, voorzitter.
Wie mag ik in eerste instantie het woord geven? Mevrouw Arnes, geef ik u het woord.
Dank u wel, voorzitter. De vraag over Skevenhuizen. Ik heb vorige raadsvergadering inderdaad hier en ook een iets uitgebreidere verklaring over afgelegd. Wij doen dit samen met de gemeente Voerendaal. En de gemeente Voerendaal is in deze penvoerder en is ook bezig met een vervolg te geven aan een eventueel traject. Ik heb toen ook aangegeven dat we even afwachten wat de onderzoeken zowel vanuit de gemeente Heerlen als vanuit Mondriaan uitwijzen voordat we überhaupt verdere stappen gaan ondernemen. Dus het is op dit moment lastig om hier een antwoord op te geven. Een van de huisjes is weliswaar van de gemeente Simpenveld, maar we doen dit in gezamenlijkheid met de gemeente Voerendaal. Dus ik wil inderdaad even vragen om af te wachten tot de onderzoeken zijn afgerond. En dan zal dit zeker een onderwerp van gesprek zijn, absoluut. Dus ja goed, dat over Skevenhuizen. Dan over jeugdzorg totaal. Ja, de gemeentes zijn inderdaad 9 jaar verantwoordelijk voor jeugdzorg. Maar we zijn ook in Nederland al 100 jaar bezig met de jeugdzorg te veranderen en te verbeteren. En dat wil maar niet lukken. En Simpenveld is daar inderdaad geen uitzondering van. Wij hebben een centrumgemeente en dat is bij ons de gemeente Maastricht. Hè. Jeugdzorg wordt met name uitgevoerd Zuid-Limburg breed. Er zijn diverse redenen waarom het lastig is voor ons als gemeente om inzicht te krijgen in de kosten. Onder andere omdat de gemeente Maastricht altijd 2 maanden later pas de cijfers aanlevert. We hebben ook uitgezocht waarom dat we dat in de BRAP niet al hadden kunnen voorzien. Hè. Dat was een van de vragen. Er is onder andere in oktober, november zijn er nog 3 GK's arrangementen afgegeven door instanties. En dat alleen al was een ton voor die 3 maanden. Bovendien is er een tarief of een indexatie van 20% voor de gesloten instellingen met terugwerkende kracht voor heel 23 besloten in november 2023. Dat is dus ook, dat zijn allemaal dingen die je in een BRAP niet van tevoren kunt weten en dus ook niet kunt meenemen omdat een BRAP dan al vastgesteld is. En dat is heel vervelend.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Dank u. Deze vraag gaat niet over de BRAP. Mijn collega Pierre vroeg zich gewoon af, dit zijn gelden die al uitgegeven zijn. Dus de vraag is, omdat in 2 maanden het een hartstikke groot bedrag is van 900.000 euro, wat gewoon 30% is van de totale lasten zoals die in de begroting waren opgenomen, vinden we minimaal dat als het niet ingeschat kan worden, dat het wel geanalyseerd wordt om beter te schatten. Dus waar wij eigenlijk van staan te kijken, is dat er komen kosten, 900.000 euro, die niet in te schatten zijn op 2 maanden tijd. En vervolgens krijgen we niet een duidelijk antwoord. Buiten het is een beetje tarief en een beetje dit en een beetje dat. Ik zou verwachten, juist omdat de gemeente Simpenveld een kleine gemeente is, heb je geen enge lange lijsten, dat je aangeeft, hey, 900.000 euro, dat is veel, dat wil ik nu begrijpen. Dit komt voor een ton door de tarieven, kunnen we niks aan doen. Dat komt voor een ton door inefficiënte zorg. En ga zo maar verder. Dus de vraag is, waarom is dat niet gedaan? Want in de jaarrekening staat, we weten het niet echt, de tarieven zullen het wel zijn. Maar volgens mij die tarieven buitengesloten instelling zal ook niet een zodanig bedrag zijn dat dat een verklaring is bij deze.
Mevrouw Arnes, geef ik u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal gewoon mijn verhaal afmaken, want dan komt dat vanzelf aan bod. Het ging over de BRAP 2023 overigens, mijn antwoord, en niet over de BRAP 24.
Onze vraag gaat over
de jaarrekening. Mevrouw Arnes, het gaat via de Het gaat via de voorzitter en ik geef u de beurt om te interpreteren.
Spijt me, het zou niet meer gebeuren.
Maar ik geef u toelichting.
Het gaat niet over de BRAP, het gaat over de jaarrekening die we nu ook, de jaarrekening 23, die we nu ook behandelen.
Mevrouw Arnes.
Dank u wel, voorzitter. Dat klopt, het gaat over de jaarrekening 23. En onder andere een van de vragen vooraf was waarom dat we dat op de 2 of 3 maanden vanaf de BRAP 23 tot en met einde 23 niet konden voorzien.
Laat mevrouw Arnes, is het een hele dringende toevoeging? Anders wil ik u verzoeken om mevrouw Arnes gewoon naar het woord te laten
afdoen.
Oké, dan bij deze.
Met name om tijd te besparen. De vraag die we eerder gesteld hebben, is een andere vraag.
Daar gaat het ook niet over.
Dan
laten we nu niet meer interpreteren. Op dit onderwerp ga ik mevrouw Arnes zelf vooral laten afdoen. Dan kunt u verdere vragen in de tweede termijn stellen.
Dank u wel, voorzitter. Wat wij op dit moment doen om te voorkomen dat dit in 24 ook gaat gebeuren, maar nogmaals, ik kan het niet helemaal garanderen, het is een open eindregeling en ook in de laatste maanden kunnen er voor tonnen extra arrangementen afgegeven worden. Dat is in 23 ook gebeurd, namelijk tussen de periode dat de BRAP na jaar 23 werd vastgesteld en tussen het einde van het jaar, waar nu de jaarstukken 23 voor liggen. Misschien is het zo duidelijker. Wat wij ook al in de schriftelijke beantwoording van de jaarstukken hebben aangegeven, puntsgewijs, ik zal ze nogmaals opnoemen, is een periodiek overleg tussen uitvoering, beleid en financiën om te sturen op de arrangementen die er afgegeven worden. Waarbij wij niet altijd de mogelijkheid hebben en de wettelijke überhaupt mogelijkheid hebben om te sturen op arrangementen. Soms worden die opgelegd en moeten wij die afgeven. Er is een screening juist op deze kostbare casussen van jeugd. En wat zien we op dit moment? We zien een afname van jeugdzorg. Incidentele jeugdzorg. Aantallen. Maar aantallen zeggen niks over arrangementen. Als ik 1 arrangement heb van 3 ton, dan is dat een 1 persoon met heel veel geld. Ik kan ook 10 personen hebben die maar 1500 euro in arrangement hebben. En dan heeft dat veel minder impact op de jaarstukken. Daar wordt heel kort op de bal gespeeld. Dat wordt heel vaak gescreend. Dat kan Jan beamen. We hebben een BI-module aangeschaft. Die wordt ook in ondersteuning met de gemeente Beekdalen worden daar regelmatig cijfers uitgehaald om te bekijken hoe staan we ervoor en waar kunnen we op sturen. Wat nieuw is, is dat we een samenwerking aangaan met de gemeente IJsden-Margraten. Die is er nou nog niet. Daar zit een ambtenaar die heel veel kennis heeft over de cijfers van Maastricht, zodat we die beter en sneller kunnen interpreteren, zodat we nog beter kunnen sturen op deze arrangementen. Dat zijn de stappen die we op dit moment proberen te nemen om de prognoses accurater te krijgen. Dus ook bijvoorbeeld een BRAP accurater te kunnen afgeven, zeg maar, hè. Dan staat er ook tussen haakjes, zoals u goed heeft kunnen lezen, dat het prognosemodel jeugdzorg van de gemeente Maastricht op dit moment niet meer volledig voldoet, waardoor in onze optiek de cijfers niet altijd helemaal accuraat zijn. En wij dus ook niet kunnen een fatsoenlijke prognose afgeven in een jaar, in een begroting of in een BRAP. Dat wordt nou door de gemeente Maastricht aangepakt. Ja, en daar zullen we op moeten wachten. Daar kunnen wij als gemeente Simpenveld heel moeilijk in sturen. Ik weet niet of dat de vragen dan beantwoordt. En of Jan, de heer Degens wil nog even
aanvullen. Meneer Degens wil nog aanvullen en mevrouw Honings gaf aan nee. Dus ik wil u dadelijk wel in de gelegenheid stellen welk onderdeel van de vraag niet beantwoord is.
kleine aanvulling op de wethouder. De wethouder had het over de samenwerking met de gemeente IJsselmargraat. We hebben nog geen harde toezegging. We krijgen die waarschijnlijk in augustus. In IJsselmargraat zitten een tweetal ambtenaren die vanuit de gemeente Maastricht die hebben de jeugdzorg daar helemaal opgebouwd. Hè. Toen dat overging naar de gemeente, heeft de gemeente Maastricht dat voor de regio helemaal gedaan. En die twee ambtenaren die werken, twee ambtenaren die werken nu met de gemeente IJsselmargraat. En we hebben het verzoek daar neergelegd om ons te ondersteunen bij, om die monitoring die wij eigenlijk, ja, die kwaliteit willen verbeteren. Een beetje de opmerking wat u zegt, die analyse die moeten we zelf kunnen maken. Alleen, het is heel lastig om de combinatie financiële mensen en jeugdzorg inhoudelijk, om die in één mens te vinden. En we hopen dat we die in IJsselmargraat gevonden hebben. En dat die dan ons eigenlijk ondersteunen, zodat wij een kwaliteitsslag kunnen maken. Maar de toezegging is er nog niet helemaal, dus we hopen wel dat dat gerealiseerd gaat worden. Ja.
Mevrouw Honings, beantwoordt dat uw vraag? Of is er nog een onderdeel van die vraag niet beantwoord?
De vraag is waarom niet beantwoord. De vraag is het inzicht in de gelden die zijn uitgegeven. Ik vind het allemaal een mooi verhaal en dat hebben we ook kunnen lezen. En het gaat ook over de toekomst, maar we hebben het inderdaad nu over de jaarrekening. Dus verantwoording over het verleden. Dus nogmaals de vraag. Hoe, makkelijker gesteld, hoe is de 9 ton met uitzondering van die 175 oude jaren opgebouwd in 23?
Meneer Degens, kunt u daar antwoord op geven?
Kun je dus gewoon niet een eenduidig antwoord op geven. Kijk, jeugdzorg, dat is één totaalpakket. Hè. En die bestaat uit een aantal jeugdigen die jeugdzorg ontvangen voor tegen arrangementen. Dus ik kan niet zeggen van, dat arrangement heeft die 9 ton veroorzaakt. Want het kan ook zijn dat jeugdigen in een duurder arrangement terechtkomen. Dus dat is een hele spaghetti van maatregelen waar ik het wel met u eens ben. We zouden dat beter moeten kunnen analyseren. Die kennis, die missen we op dit moment. Daar zijn we in het testeren. Maar als u me nu vraagt, waar zit die 9 ton precies in? Ja, dat is een hele verzameling van verschillende onderdelen. Waar ik, ja, dat, u vindt het misschien geen bevredigende antwoord. Maar dat is wel het antwoord wat we op dit moment kunnen geven. Dus, ja.
Ter interruptie.
Oké, dank u. Ja. En dat vind ik nou dat na 9 jaar wel had moeten plaatsvinden. Misschien dan denk ik te simpel. Er is een begroting van, ik zeg maar iets, 3,1 miljoen. Die bestaat uit die mensen met die kosten. Dat lijkt het mij niet heel moeilijk als er dan een eindafrekening komt die bestaat uit die mensen met die kosten. Dat je dat even naast elkaar zet en denkt, hey goh, wat is hier gebeurd? En misschien dat dan die begroting en die zaak wat beter kunnen worden bekeken. Maar laten we het hier maar bij houden, want ik denk niet dat we een antwoord krijgen waarom we meer betaald hebben dan verwacht buiten wat er geschreven is.
Aan de heer Zwanenburg, ter interruptie.
Ja, dank u voorzitter. Kunt u aangeven wie die cijfers dan wel bekend zijn?
Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Arnas? Geef ik u het woord.
Dank u wel, voorzitter. U wilt een specificatie waar die 9 ton precies uit opgebouwd zijn.
Mevrouw Honings?
Niet een gedetailleerde specificatie op persoonsniveau, maar naar onderwerp van afwijking, zodat erop gestuurd kan worden. En dat is wat wij zouden verwachten, dat als er zo'n groot tekort is, dat minimaal de moeite wordt genomen om even terug te kijken, ook al kon u niet begroten, heeft u nu allemaal hele mooie instrumenten om wel te kunnen begroten, maar wel even te kunnen verklaren wat er gebeurd is. Niet meer en niet minder.
Tot zover, mevrouw Honings. Dan mevrouw Arnes, wil hier nog op reageren?
Dank u wel, voorzitter. Sowieso niet op persoonsniveau. Dat mogen duidelijk zijn. Ik denk ook niet tot twee cijfers achter de komma. Maar hoog over heb ik dat net verteld, waar het in zat. En dan zijn we al een heel eind in die 9 ton gekomen. Dus ik denk dat dat ook schriftelijk geen probleem zal zijn.
schriftelijke toezegging deze vraag wordt beantwoord. Dan hebben we nog een aantal andere vragen met betrekking tot de kennis en palet. Wie kan ik daar voor het woord geven? De heer Slijper, geef ik u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, weet je, ik snap de vraag, meneer Bellevlam, laat dat helder zijn. Maar grootschalige energieprojecten zijn geen sinecure. Je doet in die proceskennis ben je lerende. En dat maakt ook als het uiteindelijk niet tot ontwikkeling komt, dat je daar toch handvaten uithaalt bij eventueel volgende projecten. En dat kan ook op een vlak liggen als een energiebedrijf waar je raakvlakken hebt met lokaal grootschalig opgewekte energie, als voorbeeld. Uw tweede vraag, tenminste als ik hem goed opgeschreven heb, ging over de KOW-richtlijn. Is bij ons bekend dat er lozingen op de beken zijn waardoor de KOW verslechtert. Ik heb die kennis niet paraat, maar ik heb ook geen signalen dat zich dat wel heeft voorgedaan. We weten wel natuurlijk, en daar lopen we in de pas en dan zijn we geen uitzondering in zijn algemeenheid, dat de KOW-richtlijn vooralsnog niet op schema ligt om de doelstelling te halen. Daarom gaan we ook grootschalig afkoppelen en zijn we bezig met aanvullende maatregelen om dat te voorkomen. Dus ik ken op dit moment in die zin geen concrete gevallen dat er iets geloos is op beken wat de KOW-doelstellingen op voorhand al onderuit haalt. En tot slot, uw laatste vraag ging over de starterslening. Dat ondanks de verhoging van het bedrag er nog geen enkele aanvraag is ontvangen in 2024. Hoe komt dat nou? Ja, goede vraag. Maar dat is toch en ligt toch aan de aanvragers. Ik denk dat wij de regeling verruimd hebben. We hebben geen onderzoek gedaan. Waarom hebben er nou dit jaar nog niemand zich gemeld? Tot zover, voorzitter. In eerste termijn.
Dat was dan ook meteen onderdeel 4. Dat brengt mij bij...